En ik neem eerst het grootste stuk papier, dan is dat verwerkt. Een vraag om achtergrondinformatie. De Bijbelstudies zijn interessant en leerzaam. Een paar vragen. 1. Wie, welke organisatie organiseert deze bijeenkomst? 2. Wat is het hoofdberoep en het kerkgenootschap waartoe de sprekers behoren? En nog een vraag. Nog 2 zelf. Ik heb een hele stapel. Wie organiseert deze avond, wie organiseert deze bijeenkomst? Dat is een groep gelovigen die hier in Barneveld bij elkaar komen en men noemt hen vergadering van gelovigen. Zij noemen zich gewoon gelovigen. Vergadering van gelovigen. En uit hun midden is deze organisatie tot stand gekomen. Dus dat is vraag 1. Ze willen u niet bij die vergadering preken, maar ze willen wel van de Heer Jezus getuigen. 2. Wat is het hoofdberoep en het kerkgenootschap waartoe die sprekers behoren? Nou, dat is niet zo moeilijk te beantwoorden. Willem Ouweneel, die mag u zelf vragen. Hij werkt geloof ik een beetje hier en daar. We zijn vrienden. We kennen elkaar heel goed. Maar hij geeft les aan de EH in Amersfoort, Evangelische Hogeschool. Hij geeft les in Heverlee aan de universiteit, de Theologische Universiteit. En hij bemoeit zich met vele andere zaken, onder andere in EO-verband, maar ook internationaal is hij heel erg actief. Hij is dus ook theoloog, hij is ook filosoof, hij is ook bioloog, afgestudeerd in alle drie de richtingen. Dus mooi visitekaartje. Nou, en ik sta hier als Jan Doedel. Ik heb vooral als niks, ik doe niks, ik heb niks, ik heb geen titels. Ik was vroeger marketingmanager. Dat heb ik toch gedaan. Daar heb ik mijn spoor in verdiend. Daar heb ik het ook goed in gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb er goed in verdiend ook. Maar 25 jaar geleden heb ik dat werk losgelaten. En ben ik in dit, wat ik zo graag deed, voor 100% fulltime gestapt. Dat betekent dat ik daarvoor ook bijbelles, bijbelonderwijs en bijbelstudies gaf. En daarna is het mijn hoofdberoep geworden. Dus vanaf 25 jaar terug, toen ik 40 was, om precies te zijn, is dit mijn hoofdberoep geworden. En als je me aanvraagt tot welk kerkgenootschap behoren deze beide sprekers, ze worden gerekend bij de vergadering van gelovigen, allebei. Zelf sta ik aan de linkerkant van de vergaderingen. Ik weet niet hoe ik dat zo zeggen mag. Dat betekent dat ik nogal evangelisch ben. De open broeders. Kijk, u weet ervan. Nee. Ik acht mij in gemeenschap, zoals ze dat dan noemen, bij die vergaderingskringen, in gemeenschap met de vergaderingen in Nederland. En de open broeders die zijn een beetje aan het fuseren met de zogenaamde gesloten broeders. Dus er komen ook nog fusies tot stand. Er komt een eenheid en daar word ik ook toe gerekend. Maar mijn werkterrein ligt veel en veel breder dan wat je dan noemt de vergaderingen. Van de 40 lezingen per maand, 40 studies per maand, denk ik, zijn er 5 of 6 in de kringen van de vergadering. En de rest is daarbuiten. Nederlands gereformeerd, christelijk gereformeerd, evangelisch, evangelische gemeenten en allerlei variëteiten. Oké, genoeg. Is Jezus neergedaald ter helle? Dat laatste staat tussen aanhalingstekens, omdat dat in de geloofsbelijdenis staat. Antwoord: nee. En iedereen die de geloofsbelijdenis bestudeert, zal dit beamen. Elke predikant die dat elke zondag voorleest, zal zeggen: nee, hij is niet nedergedaald ter helle. Het woord hel is een ander woord dan dodenrijk in de Bijbel. En hij is wel, laat ik maar zeggen, in het paradijs geweest, maar niet in de hel. En daar kan ik niet zo 1, 2, 3 een antwoord op geven, want dan zou je dus de tekst uit Petrus moeten gaan bespreken, waar staat dat er een, althans waar uitgelegd wordt, dat hij dan een soort evangelieprediking in de hel zou hebben gehouden, en dat daarna velen zouden zijn bekeerd, en van daaruit zouden zijn meegevoerd. Nou, daar wil ik graag een keer over doorpraten, maar dat gaat vanavond echt niet. Dat is veel en veel te uitgebreid. Maar die uitdrukking is onjuist. De Heer Jezus is niet in de hel geweest. De eerste die de hel komt, dat is het beest en de valse profeet. En de Satan komt er als derde. Hoe kan het dat Jezus als mensenzoon op aarde was, tegelijk als zoon aan de boezem van zijn vader? Antwoord: dat is moeilijk. Maar ik ga er even iets bij nemen. De Bijbel zegt dat Christus in de schoot van de vader was. En dat is onderstreept op dit briefje. Ik heb nog niet begrepen dat hij toch in de schoot van de Vader is gebleven. Ik heb geen tekst gehoord die dit zegt. Nou, de tekst is Johannes 1. Dat ga ik dus nu voorlezen. Ik heb hem wel geciteerd, maar ik heb hem niet voorgelezen. Johannes 1. Vers 18. Johannes 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is. Die heeft hem doen kennen. En misschien hebben u een vertaling waar het woordje was staat, maar dan is dan inderdaad een aanvulling. Maar in de grondtekst staat beslist het woordje is. Nou, u vraagt, hoe kan het dat hij als mensenzoon op aarde tegelijk ook aan de boezem van de Vader is? En dat is nu het mysterie. God en mens in één persoon. Hoe kan het dat hij aan de ene kant geboren is? Lucas schrijft van de en van die en van die en van die en zo ging het. En toen was het Bethlehem en toen en toen en toen en toen was hij 12 jaar. En hoe kan het dat in Johannes, waar hij als God wordt voorgesteld, helemaal geen geboorte is? Er staat alleen maar het woord is vlees geworden. Punt. Niks Nazareth, niks Gabriel, niks Maria, helemaal niets. Nog preciezer, hoe kan het dat de Heer Jezus in het Lucas-evangelie sterft en in het Johannes-evangelie eigenlijk niet sterft? Want daar staat, hij gaf zijn geest over. U kunt zeggen, dat is dan toch hetzelfde. Wees maar voorzichtig. Ik wil u alleen maar op een spoor zetten van, als de Bijbel verschil maakt, onderscheid maakt in uitdrukkingen, dan moet je die uitdrukkingen ook laten staan. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. De Heer Jezus is God. En als God is hij natuurlijk niet geboren. Hij was God. In de beginne was het woord en het woord was God. En het woord is vlees geworden. En dat wil zeggen dat hij nooit ophield God te zijn. Nooit. En nu komt de moeilijkheid natuurlijk van, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar daar heb ik al iets van gezegd, maar dat komt later wel een keer. Er zijn twee vragen over. Het zijn twee vragen over. Ja? Ja? Desvaders. Ja, van de vader. Nee, maar geen verschil. Dat hij in de boezem van de vader was. Ja, dat is in de boezem des vaders. Maar dat is dezelfde uitdrukking, ja. Twee vragen over Genesis 28. Die had ik verwacht. Want ik heb gezegd over de engelen dat de Heer Jezus hier op aarde is. En dat de engelen opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. Ja, maar hoe zit het dan in Genesis 28 met Jacob die daar in Bethel is. En die een ladder ziet waarvan de engelen opklimmen en nederdalen. Dus Jacob is hetzelfde als Jezus. Even heel kort door de bocht. Nee, is niet zo. Jacob zegt daar, de Heere is aan deze plaats. Hij heeft op grond daarvan geconcludeerd dat de Heere daar was. Niet alleen dat de Heere daarboven stond, maar dat de Heere aan deze plaats was. Hij ervoer, en daarom heeft hij dat ook Bethel genoemd, huis van God. En de God, dus El Bethel, de God van het huis van God genoemd. Jacob was daar. En hij zag de glorie van de Heere. De Heere is aan deze, hoe ontzagwekkend is deze plaats. De Heere is aan deze plaats. En hij is zelfs bang dat hij moet sterven. Het gaat er dus niet om dat Jacob hetzelfde heeft meegemaakt als de Heer Jezus. Dat kun je niet stellen. Die tekst duidt erop dat daar waar de Heere is, waar Jahwe zelf verschijnt, in welke hoedanigheid dan ook, daar is hetzelfde element van en opstijgen en neer. Want de Heere is daar. De Heere is per saldo de Heer van de engelen. Waarom wordt de Heer Jezus juist hier in Hebreeën 2 Jezus genoemd, vers 9? Dit is toch zijn naam en zijn vernedering. Hij is toch de Heer door de opstanding. Wij zien Jezus. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. De naam Jezus houdt verband met zijn mens zijn hier op aarde. Dat is de naam die hij kreeg, door God geïnstrueerd, maar toch de naam die hij kreeg toen hij hier op aarde geboren werd. Toen hij zichtbaar werd. Gij zult hem de naam Jezus geven. Redding van de Heere betekent dat letterlijk. En hier staat, wij zien Jezus. Ik hoop dat ik het kan aanduiden. Het is niet zo moeilijk. De schrijver schrijft aan de Hebreeën. Al die mensen om de Hebreeën heen, ook Hebreeën, mensen uit de Joodse gelederen, hadden het over Jezus, 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 Jezus. En ze hebben Jezus verworpen. Ze hebben niets gezien van de Here. En nu zegt de schrijver, en wij zien die Jezus, waar zoveel over te doen is, wij zijn die Jezus, diezelfde, die zien wij met eer en heerlijkheid gekroond. En in deze hoofdstukken wordt aangeduid dat die Jezus, dus de man die de naam Jezus draagt, droeg, dat hij dezelfde is als dezelfde, als Jahwe zelf, als de schepper, als degene die het beeld van God is, de uitstraling van Gods heerlijkheid, de afdruk van zijn wezen, de grote hoge priester, en al die opsommingen die hier in deze brief naar voren komen. Die Jezus. Daarom wordt hij Jezus genoemd. Maar dat wil nog niet zeggen dat wij maar moeten praten, maar misschien praat u gewoon over Jezus, ik wil geen kritiek hebben, maar voor mij is hij de Heer van mijn leven. En hij heeft gezag. En als ik hoor praten over de koningin, dan praten we ook niet alleen over Beatrix, sorry dat ik het zo zeg. En zelf niet over Klaus, dan hebben we het nog over prins Klaus. We hebben in ons taalgebruik respect voor. Waarom moesten er dieren geofferd worden voor onze zonden? En moest Jezus in plaats van die dieren zijn bloed laten vloeien? Ja, dat zijn best complexe vragen. Waarom moesten er dieren geofferd worden voor onze zonden? Dat is de eerste. Ik wil het proberen. Maar het is te beknopt om daar uitvoerig op in te gaan. In het Oude Testament staat in het boek Genesis dat Adam en Eva hebben gezondigd. Ze hebben dat gedaan wat God niet goed vond. Op aanzetten van de Satan, de slang die Eva had verleid, is het toch gebeurd. God had gezegd ten dage dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. En toen kwam het eerste probleem eigenlijk. Toen hadden Adam en Eva gegeten van die vrucht. En ze zouden normaliter moeten sterven. Want God had gezegd, als je daarvan eet, zul je de dood sterven. En wat gebeurde er toen? U kunt het vinden in uw Bijbel, in het boek Genesis. Toen heeft God vellen van een dier genomen, heeft een dier geslacht. En met de vellen van dat dier heeft hij Adam en Eva bekleed. Dat is het eerste offer in de Bijbel. En God zag die Adam en Eva vanaf dat moment in de huid van iemand anders. In de huid van het offer. En God kon voorbij gaan. God kon verder met Adam en Eva. Dat is de eerste aanduiding van waarom moesten er dieren geofferd worden voor onze zonden. Maar bovendien had God gezegd in diezelfde samenhang, er zal iemand komen die de kop van de slang zal vermorzelen. En dat zou het zaad van de vrouw zijn. Niet het zaad van de man, daar zijn er genoeg van, maar het zaad van de vrouw, daar is er maar één van, tot op heden. Daarom is de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus niet een soort sub-onderwerp in Rooms-Katholieke kring. Alsjeblieft, hou dat echt goed scherp en begin te zeggen, Heer Jezus, u bent het zaad van de vrouw. Het is niet zomaar dat Jozef daar buitenspel staat. Het is niet zomaar dat dit door God zelf verwekt is. De Heilige Geest, door God de Geest verwekt is. Er moest iemand komen van een hele andere orde, van een hele andere oorsprong. En het bijzondere is nu dat de Heer Jezus, uitvoerig omschreven, uit de vrouw, uit de maagd Maria, geboren is. Om het zaad van de vrouw te zijn, en alleen langs die route zou de kop van de slang kunnen worden vermorzeld. En dat is ook gebeurd. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald op datzelfde kruis van Golgotha. Dus Er is iemand nodig die uiteindelijk de invulling zal zijn van wat God bedoelt. Nu heeft God in het Oude Testament gezegd, iedere keer moet er een herinnering zijn van een ander die sterft. Dat er iemand moet zijn of iets moet zijn dat sterft voor zondige mensen. En God heeft dat ingesteld en heeft erbij gezegd totdat er iemand zou komen die dat eens en voor altijd zou doen. Niet met het bloed van bokken en stieren, maar met zijn eigen bloed zou ingaan in het heiligdom zelf om een eeuwige verzoening tot stand te brengen. En dat is de Heer Jezus. Dus al die dieren hebben heen gewezen naar. En als Johannes de Doper de Heer Jezus ziet lopen, dan zegt hij, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. En uiteindelijk zullen we in de hemel het lam zien, staande als geslacht. Alsof God daarmee aanduiden wil, we zullen iemand zien, maar je zult ontdekken dat het lam is. Met andere woorden, je zult ontdekken dat hij de invulling is van wat God altijd in het Oude Testament heeft aangegeven. Daarom moesten er dieren geofferd worden. En waarom het bloed? Omdat de ziel van een mens in het bloed is. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het is duidelijk Gods plan dat het bloed van een dier of het bloed van iemand zou bedekken. Is bij het sterven van de Heer Jezus de geest die hij dan aan de Vader geeft, de Heilige Geest? En is de Heer dan gestorven met zijn ziel en lichaam? Of moeten we het anders zien? Nou, dat is de laatste en de moeilijkste vraag van het hele rijtje. Wat is de verhouding tussen ziel en geest en lichaam? U houdt van Watchman Nee waarschijnlijk. Watchman Nee heeft een prachtig boek geschreven over de spiritual man. Ziel en geest en lichaam. Heel moeilijk. En daar zijn veel meer moeilijke werken over verschenen. En hoeveel procent is de mens nu geest en ziel en lichaam? En hoe verhoudt dit zich? Enfin, gaan we door. De Heer Jezus heeft inderdaad gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Is dat de Heilige Geest? Nee. Hij heeft zich overgegeven. Natuurlijk kun je dat niet losmaken van de Heilige Geest. Je kunt nooit zeggen dat was de Heilige Geest niet. Maar je kunt ook niet zeggen dat hij gaf de Heilige Geest terug of zo. Want dat is niet zo. Hij was werkelijk degene die ook vol was van de Heilige Geest. Vol van de Heilige Geest. Vol of vervuld van de Heilige Geest. Is hij begonnen, is hij verder gegaan. Hij vol van de Heilige Geest werd in de woestijn geleid. Altijd. Als wij opgeroepen worden om vervuld te zijn, om vol te zijn van de Heilige Geest, dan gold dat niet voor hem, want hij was dat altijd. Maar wat is dan dat deel geest dat hij overgaf? Hij gaf zijn leven over. Hij had macht zijn leven af te leggen. Hij heeft zijn leven afgelegd, overgegeven. Dat is wat hij heeft gezegd en wat er daar op dat kruis is gebeurd. Ziel, dat is altijd verbonden met de persoonlijkheid, met het karakter en lichaam. Dat is de behuizing waarin iets naar voren komt. Dus we hebben een behuizing, u ook. En die aardse tempel die raakt ook in verval. En van, brilletje en zo, en u weet het al. Het gaat wel eens wat... Oh ja, ja, komt wel goed met u. Ze zijn niet zo duur. Tenminste, als u alleen maar een leesbrilletje nodig hebt. Maar als u wat anders hebt, dan wordt het wat moeilijker. Maar we hebben dat verval. De aftakeling is er gewoon. Ons lichaam. De behuizing. Maar het eigene van je persoonlijkheid, je karakter, dat blijft. En de geest, dat is de mogelijkheid om met God te communiceren, om één te zijn met God. En dat blijft ook. Dat is ook het unieke van de mens, in tegenstelling tot een dier. Een dier heeft wel een karakter, heeft wel een ziel. Maar niet de geest ingeblazen gekregen om te communiceren met God. Dat is een verschil. Nu bij de Heer Jezus. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Maar hij was al. Alleen de behuizing ontbrak nog even. En dat is een tijdelijke behuizing geweest. Daar is hij ingegaan. En die tijdelijke behuizing is uiteindelijk ook in een graf gelegd. Maar hij is ook opgestaan. En dan heeft hij zelfs een verheerlijk lichaam. Niet meer onderworpen aan zwaartekracht en zo. Een heel ander verhaal. En ook u en ik krijgen een verheerlijk lichaam. Hoe dat eruit zal zien, zelfde vorm als dit, dat kan wel. Is ook bij de Heer Jezus zichtbaar geweest. Maar of dat permanent zo blijft, of dat ook niet kan wijzigen, of dat niet een andere vorm kan aannemen, waarschijnlijk wel. En u voelt dat het dan heel moeilijk wordt. Uw persoonlijkheid, wie u ten diepste bent, dat blijft. Uw ziel, uw geest, de mogelijkheid om met God omgang te hebben, te communiceren met God, om contact te hebben met God, dat is super. En de behuizing wordt aangepast. Zo zou ik het eigenlijk willen zeggen. En de Heer Jezus heeft, toen hij aan het kruis zijn leven liet, zijn geest, zijn hele bestaan aan God de Vader willen geven. Jij wil nog op reageren?
Ja, u zei dat Jezus hetzelfde verheerlijk heeft gemaakt als hij daarvoor had. Maar hoe kan het dan dat de Heer Jezus herkennen als het daarna?
Nou, ik heb niet gezegd dat hij precies hetzelfde was. Er zijn talloze momenten geweest dat mensen de Heer Jezus niet hebben herkend. Bijvoorbeeld de Emmausgangers, die waren helemaal... Ja, maar goed, hij kan ook hun ogen even toesluiten, zodat ze hem niet herkennen.
Hij en dat is andere kleren dan.
Hij had ook andere kleren aan.
Want die waren
gedeeld
onder de soldaten.
Ja, precies.
Bovendien had de leidersperiode achter zich. Ja. Hij had daar wat kruis gehangen.
Ja.
Ze hadden hem gegeven. Ja.
Hij zag er dus anders uit. Wordt dus verondersteld, hij had andere kleren aan, omdat de kleren verdobbeld waren onder de Romeinse soldaten. Maar in elk geval kan het ook zijn dat de Heer Jezus de ogen van Maria een ogenblik heeft. Want als hij zegt Maria, dan is ineens die reactie Rabuni, dan is er dan toch een reactie van herkenning. En dat is bij de Emmausgangers ook zo. Hoe is het, toen hij ons de schriften opende, hoe is het mogelijk? En toen ontdekten we wie hij was in de breking van het... Ja, precies. Ja, precies. Ja, nou, dat was mijn antwoord ook naar deze vraagsteller. Dus dat is zo. Dus dat kan. In elk geval heb ik gezegd dat de Heer Jezus een verheerlijk lichaam had en dat dat aanvankelijk lijkt op een gewoon lichaam. Dat heb ik gezegd. Want zij dacht dat het de tuinman was. Dus de uiterlijke vorm van het opstandingslichaam van de Heer Jezus, alhoewel het een verheerlijk lichaam was, was op dat moment iets als van ons. Dat heb ik gezegd. Dat wil niet zeggen dat het hetzelfde is. Want hij kan door deuren lopen. Hij kan van alles doen. Het kan heel anders gaan dan wij vermoeden. En we krijgen een verheerlijk lichaam. En daarom zei ik, misschien krijgt dat de vorm van wat we nu kennen als een lichaam. Als een behuizing. Maar het kan ook zo zijn dat dat een andere vorm krijgt. Zoals bij dieren. Sommige dieren, bij vlinder bijvoorbeeld. Die ook een andere vorm kan komen. Ik hoop dat u de Heere gaat danken voor wie de Heer Jezus is. En dat u met belangstelling verlangt naar meer van hem. Niet naar meer van onze club, van onze richting, van onze naam. Forget it. Nee, ik bedoel dat niet als grapje, maar gewoon, daar gaat het niet om. Het accent moet liggen bij de Heer Jezus. En niet bij ons, bij wie wij zijn. Het moet liggen bij de Heer Jezus. En dat is echt de insteek die hier naar voren komt. Het verlangen om de Heer Jezus groot te doen zijn in deze omgeving. De Heere zegen u. Amen.